Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we van Psalm 103 en daarvan de versen 7 en 11. Wij doen uw gemeente belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna van Psalm 130 vers 4. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. En wat er verder volgt in vers 4 van Psalm 130. En ieder van ons spreekt in zijn hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij zal komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Schriftlezing is uit het Oude Testament, Genesis 12 vers 5 tot en met Genesis 13 vers 4. Ik noemde u Genesis 12 vers 5 tot en met Genesis 13 vers 4. En Abraham nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broederszoon en al hun haven die zij verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden in Haran en zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan en zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More. En de Canaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij al daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heer een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. En er was honger in dat land. Zo toog Abraham af naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai zijn huisvrouw: zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. Zal geschieden als u de Egyptenaar zullen zien, zo zullen zij zeggen: dat is zijn huisvrouw. En ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwent wil leven. En het geschiedde als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abraham goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen, en ezels en knechten en maagden en ezelinnen en kemelen. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis ter oorzake van Sarai, Abrahams huisvrouw. Toen riep Farao Abraham en zeide: wat is dat dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij me niet te kennen gegeven dat ze uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd: zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zou genomen hebben? En nu zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem en zijn geleiden hem, en zijn huisvrouw, en alles wat hij had. Alzo toog Abraham op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had, en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Bethel en tussen Ai, tot de plaats des altaars, dat hij in het eerst daar gemaakt had. En Abraham heeft aldaar de naam des Heeren aangeroepen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen nu de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, gij zijt de God van Abraham en Isaac en Jacob. En gij zijt de God van al degenen die eenzelfde geloof ontvangen hebben. En die door eenzelfde geloof aan u, de Heere, verbonden werden. En die door eenzelfde geloof voortgeleid worden tot de stad die de fundamenten heeft, waar zij u de bouwheer en de kunstenaar juichend mogen groeten, wanneer ze aan het einde gekomen zijn van de reis door het leven, van de reis door de woestijn, die u hen heeft doen bewandelen, en waar het u behaagd heeft om hen daarop te beproeven en het geloof te versterken. Heere, wilt gij vanavond, als wij opnieuw spreken over uw leidingen, met Abraham uw knecht, de vader aller gelovigen, ons zelf en ons persoonlijk, ons allen zoals we hier zijn zonder onderscheid, en nog bij dat woord betrekken, opdat wij onszelf zouden mogen afvragen, wandel ook ik in de voetstappen van Abraham? Heeft God ook in mijn leven gesproken? Heeft hij ook mij gezet op de weg van zijn voetstappen? En heeft hij ook zijn trouw in mijn leven willen bewijzen, die hij bewijst tegenover alle ontrouw van onze kant? Heere, geef gij vanavond ons een hart om op te merken en te verstaan wat u de Heilige Geest tot ons de gemeente te zeggen hebt, opdat wij, Heere, geen rust mogen hebben voordat wij het weten dat uit uw mond gehoord is dat heerlijke woord: ik zal u zegenen en wees een zegen. Opdat wij het mogen weten, Heere, dat wij in dat zaad van Abraham, Christus Jezus, gezegend mogen zijn met hemelse zegeningen. En we mogen weten dat wij van hem ontvangen hebben gerechtigheid, vergeving der zonde, maar ook een recht op het eeuwige leven, en dat uit genade, om zijn eigen werk en zijn eigen verdiensten. Want Heere, daar gaat het toch vanavond om. Om dat ene zaad van Abraham. Om zijnentwil hebt u Abraham geleid en onderricht. Om zijnentwil hebt u Abraham in het leven willen sparen. Om Christus alleen, het zaad van Abraham, hebt u de vader van Christus Abraham ook willen verdragen, ondanks alle zonden en ondanks alle overtredingen die hij tegenover u heeft bedreven. Abraham was een mens van gelijke beweging als al de anderen. En hij is uit genade zalig geworden, want zijn naam stond geschreven in de rol waarop gij de volkeren schrijft. En waarboven geschreven staat: genade alleen, om het eeuwig welbehagen behouden. Heere, geef gij ons dan ook inzicht in uw woord, in het spreken en in het luisteren. En neem alle hindernissen die de loop van uw woord zouden kunnen verhinderen genadig weg. Ja, geef ons vrijmoedigheid, Heere, dat we naar de zin en de mening van uw Heilige Geest mogen spreken. Dat we met eerbied over uw woord mogen spreken. Dat we ook in liefde tot de gemeente en tot ons aller heil mogen spreken in betoning van geest en van kracht. Opdat uw naam ook de eer mag ontvangen vanwege de vrucht van de prediking die gij toch beloofd hebt, Heere. Want u hebt het zelf gezegd in uw woord: de velden zijn wit om te oogsten, en bid dan de Heere des oogstes dat hij arbeiders uitstootte in zijn wijngaard. O Heere, en als we dat nu mogen weten, door u uitgestoten te zijn in deze wijngaard, dan wilt gij toch ook zorgen op uw wijze en op uw tijd voor de vrucht die gij beloofd hebt in uw woord. Want hoewel het woord in zichzelf misschien verachtelijk is voor ons natuurlijk verstand, en ook al is dat woord misschien maar te vergelijken met een handvol koren, de vrucht daarvan zal ruisen gelijk op de Libanon. O Heere, geef ons dat nog te zien, opdat ook de arbeid in de Heere geschiet niet te vergeefs mag zijn, en wij mogen opmerken dat uw geest ons ware wijsheid nog wil leren aan jongeren en aan ouderen, en dat er ook hier mensen gevonden mogen worden die het mogen zeggen: komt en luister toe, en ik zal u zeggen wat de Heere aan mijn ziel gedaan heeft. Daar wordt u in verheerlijkt, en er zal een kerk vervuld worden met mensen die delen in de verwondering van uw volks genoegen. Heere, maakt u het zo nog wel eens spreken en luisteren. U weet ook, Heere, dat wij van onszelf de schriften niet kunnen openen. Het is een verzegeld boek. Uw woord, Heer, is openbaring en het is toch verborgen. Want we hebben nodig uw licht en alleen in uw licht zien wij het licht. Zend dan daartoe uw licht en waarheid neder en breng ons door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Want als we, Heere, u van nabij mogen aanschouwen in uw heiligdom, zoals ook de dichter daarom gebeden heeft, dan zullen we ook wat uit te delen hebben. En dan zullen we uw grootheid en uw trouw en uw goedheid mogen voorstellen aan de gemeente en aan uw kinderen die ook hier gevonden worden. En dan zullen ze ook mogen zien dat de God van Abraham nog altijd leeft en voortgaat met uit te delen uit zijn volheid genade voor genade door onze Heere Jezus Christus. Heere, wilt gij het zo nog wel maken met ons in spreken en in luisteren? En wilt gij geven dat we mogen zeggen aan het einde ook van deze dienst: het was mij goed om aan die plaats geweest te zijn. Gedenkt u zo ook aan onze kerken in het algemeen, Heere, al uw dienstknechten die geroepen worden om uw woord te prediken. Omgord ze met kracht. Breng gij ze, Heere, waar ze zijn moeten, aan de troon van uw genade, opdat zij vandaar mogen ontvangen wat ze hebben uit te delen aan de gemeente. Oude en nieuwe schatten, verborgenheden, met diep ontzag te melden. Heere, geef gij hem daartoe opening in uw woord, opdat ook in onze kerk uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Gedenk de theologische hogeschool. Heere, ook al zijn er nu geen colleges, en wilt gij allen die zich weer voorbereiden op de nieuwe cursussen ook vervullen met uw geest, opdat zowel de docenten als de studenten weer gedrongen worden om hun arbeid straks ter hand te nemen en ook dienstbaar gesteld te worden tot hulpbetoon aan de heiligen, ook die in uw kerk hier gevonden worden. Want, Heere, dat hebben zij ook nodig in de vorming van hun theologische opleiding, dat zij met u te maken krijgen en dat ze uit u bediend worden en dat ze weten welke naam ze verkondigen. Ja, dat ze zelf geproefd en gesmaakt hebben uw grootheid, uw majesteit, maar ook uw goedertierenheid, om daarvan te spreken bij dagen en bij nachten, wanneer het de tijd is dat u ze afzondert in de wijngaard van de kerk. Heere, gedenkt u zo ook aan allen die met ons meeluisteren, degenen die al op hoge leeftijd zijn gekomen. Heere, dat er ook vanavond voor hun nog wat bij mag zijn, dat ook hun hart verkwikt mag worden door uw woord, of dat ze voor het eerst in hun leven, zijn ze misschien oud geworden, voor u leren buigen, die God die gezegd heeft: buigt u dan in het stof en verheft met lof het eeuwig opperwezen. Ja, wilt hem altijd vrezen. Hoor ons zo, Heere, nog uit genade in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Zingen wij met elkander van Psalm 116 en daarvan de versen 8 en 9. Na de prediking zullen we zingen Psalm 71, vers 10, het tiende vers van Psalm 71. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen, mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. Het tiende vers van Psalm 71. Het uitgangspunt voor de prediking, gemeente, kunt u vinden in Genesis 12 en daarvan het tiende vers. Genesis 12, vers 10. En er was honger in dat land, zo toog Abraham af naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. Boven dit schriftgedeelte, gemeente, willen we schrijven naar Egypte gedreven. Ten eerste letten wij op Abrahams nood, ten tweede op Abrahams list, ten derde op Gods bescherming en ten vierde op de genadige terugkeer. Naar Egypte gedreven. Abrahams nood, Abrahams list, Gods bescherming en de genadige terugkeer. Wanneer wij lezen, gemeente, in het tiende vers dat in het land der belofte de honger uitbreekt, dan moet ons dat niet verwonderen. God heeft Abraham tot zoon aangenomen. God heeft hem geroepen uit Ur der Chaldeeën en de Heere heeft zijn weg voorspoedig gemaakt. En de Heere heeft tot hem gezegd toen hij vertrok uit Ur der Chaldeeën: ik zal u zegenen. Maar als de Heere zegt tot een van zijn kinderen: ik zal u zegenen, dan blijft dat onverbroken. God zal dat woord bevestigen tot in eeuwigheid. Want de zegen die aan Abraham beloofd is, is niet alleen een zegen voor het tijdelijke leven, maar de zegen die aan Abraham beloofd is, gemeente, dat is ook een zegen voor de eeuwigheid. Als God tot Abraham zegt: ik zal u tot een God wezen, en dan wordt dat niet bij de dood van Abraham beëindigd, maar dan zal juist die zegen in volmaakte zin zijn deel worden. Als we lezen in het tiende vers: en er was honger in dat land wat God beloofd had en waarvan de Heere tot Abraham gezegd heeft: dat land zal ik aan uw zaad geven. Dan zien wij daarin Gods soevereiniteit. God die Abraham geroepen heeft, zijn beloften hem gegeven heeft, spaart vlees en bloed niet. Nu nog niet. God spaart ons niet als het erom gaat voor te bereiden op die stad die de fundamenten heeft. Dat was immers het reisdoel van Abraham. Abraham was immers op weg naar een onzichtbaar vaderland en geroepen door de kracht van een onzichtbare God. God brengt Abraham in de hitte der beproeving. Als de honger uitbreekt in dat land der belofte, vergist God zich niet, maar doet dat de Heere, opdat Abraham zou vrezen voor zijn aangezicht. Beproeving is nodig in het leven van Gods kinderen. Indien ze zonder kastijding zijn, dan zouden ze zonder vrucht zijn. De kastijding is geen oorzaak van vreugde wanneer die tegenwoordig is, maar, zegt de apostel, hij werpt van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. En het gaat er toch maar om wat de vrucht van Gods wegen is met ons in ons leven. Dat we het altijd ook mogen verstaan, gemeente, wie we ook zijn. In welke wegen we ook verkeren en welke verdrukkingen er ook over ons komen, laten we altijd vragen: waartoe heeft het God behaagd om deze of die verdrukking mij toe te schikken? Is dat in strijd met de belofte? Als God zegt tot een van zijn kinderen: ik zal u zegenen, en nauwelijks is hij in dat land der belofte aangekomen, of daar ontneemt God hem alle levensmogelijkheden. Want dat was de consequentie van de hongersnood, dat Abraham met alles wat hij had zou moeten omkomen, indien hij op een andere plaats of in een ander land niet gastvrij zou worden ontvangen en daar ook zou verkrijgen wat hij en Sarah en allen die hen lief waren zouden nodig hebben. Is dat in strijd met Gods belofte? Heeft God ook in de verdrukkingen niet dikwijls een verborgen zegen en een zegen verborgen? Heeft David niet eens uitgeroepen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest? Waarom, David? Waarom is dat goed voor jou geweest, verdrukt te zijn geweest? Wel, zegt hij, sinds heeft mijn hart voor hovaardij gevreesd. Hoogmoed. Wat de gemeenschap met God gaat verstoren. Wanneer de hoogmoed het hart gaat vervullen, ook van degene die God vrezen, dan gaat God zich ook terugtrekken. Dan gaat hij zijn aangezicht verbergen. Want hij ziet van verre aan de ijdele waan der trotse zielen. Maar hij beschut en hoedt het nederig gemoed waarbij zijn geest wil wonen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Als Abraham straks mag terugkeren, gemeente, in dit land Canaan, na zijn verblijf in Egypte, en hij komt daar bij dat altaar, dat tweede altaar, wat hij voor de Heere en zijn dienst heeft opgericht, dan geloof ik zeker dat Abraham de woorden van David op zijn lippen heeft gehad in dezelfde strekking. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik zo uw goddelijk recht zou leren. De verdrukking werpt van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Daar leren Gods kinderen op de Heere hoop. Daar wordt ook de gemeenschap versterkt. Daar wordt ook ervaren dat het onmisbaar is in de tegenwoordigheid Gods te leven. Daar leren zij ook zonder mij kunt gij niets doen. Abraham komt in Canaan. Wat was zijn eerste strijd? Zijn eerste strijd was dat hij midden tussen de Canaanieten kwam te wonen. Woeste en trotse heidenen, zeggen onze kanttekeningen. Daar was zijn leven. Hier moet je leven, zegt God, en hier moet je mijn naam groot maken. Hier moet je voor mijn aangezicht wandelen en hier moet je oprecht wezen. Geen verbond sluiten met de zonde, maar je houden aan mijn woord, wat ik eenmaal heb gesproken tot u, mijn knecht, dat woord waarop ik u verwachting heb gegeven. Ik zal u zegenen. Is de welvaart dan altijd goed? Integendeel, gemeente. God geeft Abraham niet alleen Canaanieten om zich heen, maar God die stuurt nu ook de hongersnood in Canaan. Heeft de welvaart talloze mensen niet zorgeloos gemaakt? Heeft de welvaart in ons eigen land en in uw eigen leven u soms wel dichter bij God gebracht? En nader aan de Heer en zijn woord verbonden. Wie vraagt er nog naar de Heer en naar zijn sterkte? Naar hem die al ons heil bewerken kan. Wie vraagt er nog naar hem die het met u wel kan maken voor de tijd en voor de eeuwigheid? Wie vraagt er nog naar hem die door de kracht van het offer van zijn zoon de prikkel uit de dood weg kan nemen en ons doet zingen, ons is een beter lot bereid. En de heilzon is aan dagen. Is hij geen God van volkomen zaligheid? Maar wie is er nu van ons om hem verlegen? Is het niet de welvaart ook die ons van God afdrijft? Maar is het ook niet ons zondige hart wat met die welvaart een verbond gesloten heeft? Zodat wij de Heere niet meer nodig hebben. Wie vraagt er nog terwijl we vol zitten van brood en spelen? Wie vraagt er nog naar het brood des levens? Wie wenst er nog gevoed te worden met dat goed wat nimmer meer vergaat? Wie wenst er nog te eten van het verbroken lichaam en te drinken van het vergoten bloed? Zijn er echt niet meerdere onder ons? Heeft de welvaart geen grote vloek gebracht over ons? En is dat ook niet de straf geweest die God op Canaan gelegd heeft? We lezen in het 10e vers, er was honger in dat land. Gelooft u, gemeente, dat God de goddeloosheid van de volkeren zonder meer aanziet? Gelooft u dat God een ledige aanschouwer is? En gelooft u misschien dat God nu dan veranderd is? Die toch de eeuwig levende is. Zoals u God ziet in het begin van de Bijbel, Zo is gemeente God nog altijd. Hij is immers de onveranderlijke. Hij is degene die niet verandert tot in der eeuwigheid. Daarom moeten wij ook wel goed op onze tellen passen. Daarom moeten wij ook wel goed opletten wat we doen met de welvaart die God ons geeft. Kanaan was een land vloeiende van melk en honing. En als de inwoners van Kanaan de ene waarachtige God niet erkennen, dan zegt de Heere, dan zal ik u laten zien wie gij zijt en wie ik ben. In mijn rechtvaardigheid, zonder mij kunt gij niets doen. En de honger was zwaar in dat land. Wat heeft de Heere gezegd van het laatste der dagen, daar leven we in. Want we gaan op weg naar het einde, de dag van de Zoon des Mensen genaakt. De avond neigt en de nacht komt waarin niemand werken kan. We leven in het laatste der dagen. De Heer heeft gezegd, ge zult horen van geruchten van oorlogen. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Maar ge zult ook hongersnoden opmerken. En dat is nu Gods antwoord op onze hoogmoed. Wij zijn bezig om een grote toren van Babel te bouwen. Wij hebben God dood verklaard. Wij hebben God de rug toegekeerd. En dan zegt de Heere, dan zal ik u in het laatste der dagen, dat is nog liefde, zal ik u tonen wie ik ben en wie u behoort te zijn voor mijn aangezicht. Er was honger in Kanaan, omdat Kanaan God niet erkende. U zegt misschien, ja, maar dan gaat het bij ons zeker wel goed. Want wij hebben nog geen hongersnood gehad, gemeente, de laatste jaren. Het gaat goed, hè? Het ene jaar dan valt de oogst wel eens wat meer tegen dan in het andere jaar. Maar over het algemeen zijn we allen nog te blijken van Gods goedheid. Dat is geen bewijs dat God zo met ons, met eerbied gezegd, is ingenomen. Dat betekent heus niet dat de Heere zo tevreden is over ons leven. Maar God doet dat opdat we misschien dan eens door de weldaden verbroken zouden worden en in zijn gemeenschap hersteld zouden zoeken te worden. De Heere gaat Abraham beproeven als hij de honger laat uitbreken in Kanaan. Hongersnood, dat betekende ten slotte toch sterven. De Heere heeft gezegd, ik zal u zegenen. Maar kijk eens, van alle kanten Kanaanieten. Alle ogenblikken van de dag vijandschap. Want Abraham was een vreemde eend in de bijt. Alle dagen van zijn leven sinds God hem geroepen had, optrekken, rusteloos voorttrekken. En dan daaroverheen ook nog de golf van de hongersnood. Daar gaat Abraham, de vader aller gelovigen, zijn vreemdelingschap beleven. Dat is smartelijk hoor. Als God ons onze vreemdelingschap laat beleven op de aarde. Als God ons ook in de dagelijkse praktijk van ons leven laat gevoelen dat we vreemdelingen op de aarde zijn. En dat wij een weg gekozen hebben die heus niet altijd bijval ondervindt van degene die ons omringen. Maar als God ons geroepen heeft, kunnen we niet anders. En als zijn geest ons overwonnen heeft, dan moeten we voortgaan op de weg van zijn voetstappen. Honger uitgebroken in Kanaan. Blijven, dat zou betekenen sterven. Vandaar dat we lezen dat Abraham aftoog naar Egypte. Als het nood is in het leven van Abraham, dan trekt Abraham naar een ander gebied dan God hem had toegewezen als het toekomstig bezit van zijn nageslacht. Abraham trekt af naar Egypte. Zou dat eigenlijk wel geoorloofd zijn geweest, gemeente? Geeft u daar zelf eens een antwoord op bij uzelf. Zou het geoorloofd zijn geweest dat Abraham Kanaan verliet, waarvan God toch had gezegd, dit land zal ik aan uw zaad geven, om zijn heil te zoeken in een gebied waar God niets van gesproken had. Want we lezen niet van een opdracht die God aan Abraham geeft, De Heere zegt niet tegen Abraham, ga maar naar Egypte. Maar Abraham heeft vernomen dat er in Egypte leven is. En Abraham heeft vernomen dat er daarom in Egypte een middel is om de dood te ontsnappen. En als Abraham nu hoort dat God, dat daar een middel is, ook al heeft God tot hem niet gesproken, dan gaat Abraham daarvan gebruik maken. Dat mag hoor. Dat wordt hier in de Bijbel niet veroordeeld. Abraham toog af naar Egypte, opdat hij daar in de korenschuur van de wereld, zoals Egypte wel genoemd werd vanwege de vruchtbare gebieden rondom de Nijl, in het leven gehouden zou worden. Abraham was een echt kind van God. Abraham had Gods woord en Gods stem vernomen. Abraham was door het woord Gods levend gemaakt en werd door het woord Gods voortgeleid. Voor Abraham was de hemel open gegaan en de Heere had zich aan hem geopenbaard en de Heere had zich aan hem weggeschonken. Hoe kan het dan zo donker worden in je leven? Hoe kan het dan zo benauwd worden in het leven van de vader der gelovigen? Kunnen er dan geen bestrijdingen oprijzen in onze harten? Is het ook niet de grote strijd geweest van Job? Waar hij toch mocht weten dat zijn losser leefde. En waar hij toch mocht weten dat de Heere zijn deel was. En daarom zou hij op hem hopen dat de Heere nu juist hem, wie toch geroepen was door de Heere zelf, en die toch in liefde geleefd had voor God en voor zijn naast. Hij zegt, ik heb de armen te eten gegeven, ik heb de naakte gekleed en ik heb de hongerige gevoed. Dat mocht Job zeggen. En hij had het niet gedaan uit werkheiligheid, maar hij had het gedaan uit liefde tot God door de Heilige Geest in zijn hart uitgestort. En nu gaat de Heere toch zijn aangezicht voor Job verbergen, zodat hij moet zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, en ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Daar is God schijnbaar voor hem geworden een land van uiterste duisternis, hoewel hij dat niet is. Wat zou er zo omgegaan zijn in het hart van Abraham? U zegt, dat weten we niet, dat weten we wel. Want ik geloof, gemeente, dat het leven van Abraham ook het leven is van al Gods kinderen, ook zoals ze zich uitspreken in de psalm. Waar is nu God op wie gij bouwde en aan wie gij uw zaak vertrouwde? Je bent toch uit Ur der Chaldeeën geroepen? God heeft toch tot je gesproken? En nu moet je sterven. En wie zal zeggen of je in Egypte nog in het leven kan blijven? Want je bent tenslotte toch maar een vreemdeling. De afgrond roept tot de afgrond. Bij het gedruis uwer watergoten. Maar Abraham gaat. Want in Kanaan kan hij niet meer leven. En daarom gaat hij naar een weg zoeken waar hij dan nog wel in leven zou kunnen blijven. Want je moet toch leven. Ook al geeft de Heere geen rekenschap van de verdrukking in ons leven. Ook al lijkt het alsof de Heere niet van Abraham en zijn zaak schijnt te weten. Hij moet toch leven. En daarom trekt hij af naar Egypte. Het is donker geworden in het leven van Abraham. Eerst scheen daar het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Eerst weer klonken de woorden in zijn hart. Ik zal u zegenen en wees een zegen. En ik zal uw naam groot maken. En ik zal zegenen die u zegenen. En vervloeken die u vervloeken. En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En dan toch zoveel duisternis. En dan toch te moeten omkomen. Want wie weet of hij in Egypte had kunnen blijven leven. Juist, gemeente, omdat Abraham een gelovige was. Juist omdat Abraham met de geest van Christus zijn nazaat gezalfd was, Juist omdat Abraham die goddelijke openbaringen gekregen heeft in zijn leven. Daarom juist maakt God het donker in zijn leven. En daarom juist neemt God het licht van de welvaart en van de voorspoed weg. En dreigt Abraham met al de zijnen om te komen in dat land der belofte. Waarom die verdrukkingen? Omdat God gesproken had. God gaat zijn eigen belofte, zijn eigen werk in het hart en in het leven van Abraham beproeven. God gaat als het ware zien en laten zien dat zijn werk de toets van het vuur kan doorstaan. Maar ik denk ook nog om een andere reden. Ik denk ook om Abraham te bewaren voor hoogmoed. Want geestelijke trots, dat is een onding in het leven van Gods kinderen. Het maakt maar donker. Het geeft maar verwijdering tussen de Here en tussen hun ziel. Abraham die de hemel zag geopend. Abraham moet bewaard worden voor geestelijke trots, want dat kan hoor. Er kan een tijd zijn in ons leven als de Here tot ons spreekt. Dan kan Hij tot ons spreken. Dan heeft Hij ons eerst zo leeg gemaakt dat Hij ons kan vervullen met zijn genade. Dan heeft Hij ons eerst zo arm gemaakt dat Hij ons gerust zijn rijkdom kan schenken. Maar als we wat hebben ontvangen, dan kunnen wij daar heel gemakkelijk een verkeerde kant mee op. Dan kunnen we op een zeker ogenblik gaan denken dat we eikenbomen zijn der gerechtigheid, zoals de profeet Jesaja dat zegt. En daar gaat de Heere nu met eerbied gezegd gemeente juist tegen in. Hij zegt, ik zal mij doen overblijven, een ellendig en een arm volk, en dat zal op mijn naam hopen. En er was honger in dat land. God maakt Abraham ellendig. En God maakt Abraham arm, opdat hij zou laten zien, zijn wij ontrouw, hij blijft getrouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Je kunt ook als kind van God lui worden. Als God je een openbaring gegeven hebt, wanneer God gesproken heeft in ons leven, kunnen we lui gaan worden. Dat we niet meer bekwaam zijn en niet meer bereid zijn om die wapenen der gerechtigheid op te nemen en in een zondige zorgeloosheid voor te leven. David trok niet meer uit met de legerscharen van Israël. Terwijl hij in het begin van zijn leven zo voorspoedig was geweest en hij zich een vrijmoedige held had getoond in het uittrekken met de legers van Israël. En wanneer het zo enige tijd geduurd heeft en de Heere heeft hem allerlei voorspoed gegeven, ook geestelijke voorspoed, getuigen zijn psalmen, dan zien we dat er een zekere luiheid komt over David, in natuurlijk opzicht, maar ook in het geestelijke. En daarom maakt God het ook in het leven van David donker, opdat hij opnieuw zou leren roepen uit de diepte en zou leren pleiten op Gods belofte, neem uw Heilige Geest toch niet van mij. Het is nood geworden in het leven van Abraham. En dan moet je voor opstand bewaard worden. En dan hoop ik dat de Heer, als het zo is in uw leven, u toch laat zien op de eerste woorden die Hij gesproken heeft. Ook al schijnen ze nog zo ver van ons verwijderd te zijn. En ook al lijkt het zo te zijn in ons leven dat we er geen houvast meer aan kunnen krijgen, dan is het toch maar pleiten aan die troon der genade. Gedenk, Heere, aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Wat is het woord geweest wat de Heere tot David, tot Abraham heeft gezegd? Ik zal u zegenen. En al wordt het nu nog zo donker in ons leven, dit woord blijft vast en onverbroken. Als God eenmaal heeft gesproken van zijn zegen, moet zelfs de verdrukking meewerken om de zegen openbaar te laten komen en aan het licht te brengen. Abrahams leven is donker geworden, want hij moet omkomen tenzij hij onderdak verkrijgt in Egypte. U weet dat over Abraham gesproken wordt in het Nieuwe Testament, gemeente. U kunt van Abraham lezen in Romeinen 4 en u kunt ook van Abraham lezen in Hebreeën 11. En u weet ook dat die opsomming van namen wel eens genoemd wordt de galerij der geloofshelden. En zo'n geloofsheld moet dan ook Abraham geweest zijn, zoals dat dan beweerd wordt. Abraham een geloofsheld. Zou u daar nu een uitroepteken achter zetten of een vraagteken? Wanneer we het verdere van deze geschiedenis lezen, let u eens op, gemeente. David, Abraham moet afgaan naar Egypte. Dat was misschien inderdaad voor Abraham een afgang. Maar God heeft gezegd, ik zal u zegenen. Abraham gaat naar de korenschuur van de wereld. Maar gaat Abraham ook met God op reis? Ja, dat kan ik net zo goed aan de vreemde vragen, die vanavond ook in ons midden zijn. En die misschien wel hier op het eiland ook op vakantie zijn. Dat kan ik net zo goed aan u vragen, die misschien ook in de komende dagen elders zult verkeren. Hoe gaan we op reis? Dan kunnen we uit deze geschiedenis van Abraham, gemeente, ook nog wat leren. Dan kunt u leren hoe het niet moet. Want Abraham gaat zonder God op reis. Nou, al ben je dan 3 weken uit geweest, dan kan ik je toch nog niet feliciteren. Als je 3 weken op reis geweest bent zonder God, en als je 3 weken op reis geweest bent zonder naar God te vragen, naar zijn heil en zijn genade en zijn sterkte, en zijn ondersteuning en zijn bewaring en zijn bescherming, kan ik u echt niet feliciteren. Let maar eens op het vervolg van de geschiedenis en van de reis van Abraham. Abraham, een van de geloofshelden. Maar let wel, gemeente, we zijn alleen geloofshelden als God ons het geloof geeft, hoor. Want we zien ook vele keren in het leven van Abraham dat als God zijn hand terugtrekt, Abraham komt tot allerlei praktijken die de toets van zijn heiligheid en van zijn rechtvaardigheid beslist niet kan doorstaan. Maar u zegt misschien, u kunt toch Abrahams moeilijkheid wel begrijpen? Ziet, zegt Abraham in vers 11, tot Sarai zijn huisvrouw, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal zijn, zegt Abraham, dat als u de Egyptenaar zullen zien, zij zullen zeggen, dat is zijn huisvrouw. En ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. Is Abraham hier geloofsheld? Is Abraham hier vervuld met het geloof wat de wereld overwint? Of is hier de vrees raadgever, een slechte raadgever, zegt het spreekwoord. Zij zullen mij doden. Waar was Abraham in deze tijd van zijn leven het meest bevreesd voor, gemeente? Hij was het meest bevreesd voor zijn leven. Maar hij was niet zo bevreesd voor de eer Gods. Dat die eer van God gekrenkt zou worden. Doordat hij het geloof in het woord God zou laten varen, die toch boven zijn leven en in zijn hart geschreven had, ik zal u zegenen. Gaat Abraham met God op reis? Zoekt u bij de Heere zijn toevlucht? Wat had God gezegd? De Heer zegt, Abraham, ik zal je zo zegenen. Al wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. En al wie jou zegent, zal ik ook zegenen. Wat lag er nu, gemeente, meer voor de hand dan dat Abraham zijn toevlucht zou zoeken bij de Allerhoogste? Daar komen we nooit bedrogen mee uit. Hij heeft een arm met macht en zijn hand heeft groot vermogen. Niemand wordt er teruggewezen die het bij de Heere zoekt als het hem om de Heere te doen is. En om de vervulling van zijn eigen woord en getuigenis in hun leven. Gedenk aan het woord, Heere, gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Je zou toch zeggen, dan kan je toch niets gebeuren. Als God zegt, ik zal vervloeken die u vervloekt, kun je toch vrijmoedig naar Egypte trekken. En behoef je toch niet te vrezen voor je leven. Abraham zoekt zijn toevlucht niet boven. Maar hij zoekt zijn toevlucht, gemeente, in de hel. En hij zoekt zijn hulp bij de vorst der duisternis. En bij de vader der leugenen. Zeg toch, gij zijt mijn zuster. Dan zien we wat er van Gods kerk terecht komt als de Heer een ogenblik zijn aangezicht verbergt. Dan is het niet, ik kom, o Heer, in angst tot u gevloden. Haast u tot mijn hulp en red mij, schutzeer God der Goden. Troost in nood, de grote hoorder van het gebed. Maar zegt de Gesari, je moet me zeggen dat je mijn zuster bent. Ik zou aan Abraham willen vragen, waar is uw geloof? Zou aan al Gods kinderen willen vragen, die in het donker gekomen, gaan redeneren en redeneren. En hun toevlucht gaan zoeken bij hun eigen verdorven verstand. Dan zou ik u willen vragen, waar is uw geloof? Heeft God in het leven niet gesproken? En als hij dan gesproken heeft. En als hij zich geopenbaard heeft als een. Die tot uw hulp altijd gereed is. Waarom dan zulke overleggingen van een verduisterd en verdorven verstand? Je moet maar zeggen dat je mijn zuster bent. Dan zullen ze in ieder geval mij laten leven. Ja, wat er nu met Sarah gebeurde, dat was op dat ogenblik voor Abraham, je kunt zien wie mens is. Niet eens belangrijk, het was zijn eigen vrouw. Dat de echtelijke eer van Sarai geschonden zou worden. Als ze tot vrouw genomen zou worden van een van de vorsten van de volkeren, de farao van Egypte. Dat woog Abraham helemaal niet zwaar. Er was maar één ding wat zijn hart vervulde. Ik moet blijven leven. De vader der gelovigen. Hij heeft de dag van Christus van verre gezien. Kunt u begrijpen dat die schrijver zegt met verheuging. Want daar vandaan moest het komen. Abraham maakt zichzelf vloekwaardig. Abraham maakt zichzelf bij vernieuwing strafwaardig. Als hij zondigt tegen de geboden, zoals hier tegen het 9e gebod. Opnieuw de vraag aan Abraham en aan u. In tijden van beproeving en verdrukking, waar is uw geloof? Laat God ooit een van zijn woorden ter aarde vallen? De Heere zegt, mijn woord is als de regen en de sneeuw. Het komt uit de hemel, het valt neer op de aarde. Het doorvochtigt de aarde. En het maakt dat ze voortbrengen, uitspruiten. En zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Alzo zegt God tot zijn beproefde volk. Zal mijn woord ook zijn? Het zal nooit ledig tot mij wederkeren. Het zal doen wat mij behaagt. God heeft gezegd, ik zal u zegenen. En waar is uw geloof? Daar heb je de kerk hoor. Je mag Gods kinderen hoogachten. En je moet ze hoogachten. Want het zijn degenen wiens namen geschreven staan in het boek des levens. God neemt het voor ze op. Maar we moeten ook goed zien wie ze zijn en wie ze blijven. Ze moeten het vanavond zelf ook maar eens zien. Wie ze zijn in zichzelf en wie ze blijven in zichzelf. God houdt ons de spiegel voor in het leven en de reis van Abraham. Abraham gaat redeneren. Hij zegt, ja, dat kun je wel begrijpen als ik in Egypte kom. En ze zullen zeggen, daar is een vreemdeling gekomen. Met een zeer schone vrouw. Dat ze zullen gaan naar de farao. Dat ze zullen zeggen, we hebben nu een vrouw gezien en die moet in het paleis worden opgenomen. Dan kun je wel begrijpen dat ze mij zullen doden. Terwijl Sarai in het leven zou worden behouden. Je moet maar eens zeggen dat je mijn zuster bent. En al word je dan straks de vrouw van Farao. Het is toch beter, kind, dan dat we allebei sterven. Dat ik de dood moet ondergaan. Is dat dan geen waarheid geweest die Abraham hier gesproken heeft, gemeente? Als hij zegt tot Sarai, zeg, gij zijt mijn zuster. Hadden ze soms niet dezelfde vader? Jazeker. Abraham en Sarai hadden dezelfde vader. Maar zij hadden niet dezelfde moeder. Misschien heeft de vader der gelovigen wel bij zichzelf gedacht. Nou, zo erg is dat toch ook nog niet. Het is toch nog geen leugen als ik zeg, zeg, gij zijt mijn zuster. Wat was het dan? Het was een halve waarheid. En een halve waarheid die misschien de schijn heeft van volkomen waarheid, blijft toch een hele leugen, hoor, gemeente. Abraham zegt, je moet maar zeggen, gij zijt mijn zuster, ik ben de zuster van Abraham. Dan zullen ze mij laten leven, want anders dan zullen ze mij zeker doden als ze weten dat ik uw echtgenoot ben. Dan zullen ze mij zeker doden om u de vrouw in het leven te behouden zonder met mij nog moeite te ondervinden. Hoe is dat nu toch mogelijk, zegt u? Hebben we in die eerste preken gehoord van Abrahams roeping. En dan hebben we gehoord van Abrahams dankbaarheid en van Abrahams gebed. Bij dat altaar zoals we daarover gesproken hebben in het uur van nabetrachting. En nu deze episode uit het leven van Abraham. Kan dat eigenlijk wel in het leven van Gods kinderen? Jazeker. Er moet eigenlijk twee dingen van gezegd worden. In de eerste plaats moet gezegd worden, het is onmogelijk dat degene die Christus door een waar geloof zijn ingeplant, en dat was Abraham, want hij heeft het woord van Christus gehoord en geloofd en omhelst, dat deze ook vruchten der dankbaarheid vanzelf gaan voortbrengen. Als ze ingeënt zijn in die wijnstok, dan kan het niet anders. Of als levende ranken, levend gemaakte ranken, gaan ze ook levende vruchten voortbrengen. Maar er moet ook nog een tweede ding gezegd worden. Ze hebben een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Waarom overkomt dit nu Abraham? Waarom gebeurt dit nu onder de toelating van God? Dat de vader der gelovigen zijn eer als het ware wegwerpt en tot zijn vrouw Sarai zegt, je moet maar liegen, je moet maar zeggen, ik ben zijn zuster. Dat is gemeente opdat het in het leven van Abraham van het begin tot het einde genade zou blijven. Abraham maakt zichzelf vloekwaardig, maar hij heeft thuis juist daarom met des te meer verlangen uitgezien naar de dag van de Zoon van God, die getrouw geweest is in al zijn gedachten, in al zijn woorden en al zijn daden. Daardoor is Abraham zalig geworden. En daardoor moeten al degenen zalig worden die ook leren moeten in het leven van de heiligmaking, dat ze niet de volmaaktheid bereiken waartoe ze toch van harte uitgaan. In Egypte heeft Abraham de gemeenschap met God moeten missen. En dat is een dubbele duisternis. Jazeker, het was al donker geworden in het leven van Abraham toen het land zijn vrucht niet gaf. Maar als we dan God nog maar aan onze kant hebben, als we dan in de tijden van de verdrukking nog maar mogen roepen tot God, want dan kan de Heere toch bij een droge bete rust geven in onze harten. En kan het ons dan zelfs nog beter zijn dan wanneer wij hier koren en most vermenigvuldigd zien worden terwijl de Heere niet tegenwoordig is. Ze zullen mij zeker doden en ze zullen u wegnemen. Dat is inderdaad ook gebeurd, gemeente. Dus u zegt misschien bij uzelf, dan heeft Abraham het misschien toch nog niet zo verkeerd bekeken. Toen hij zei tot zijn vrouw Sarai, je moet maar zeggen, ik ben zijn zuster. In Egypte werd de heiligheid van het huwelijk niet erkend. God heeft gezegd in zijn woord, wat God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. Denkt u dat een farao daar bezwaard om is? Denkt u dat een mens die met God afgerekend heeft, ook in de 20e eeuw zich daar zorgen om maakt, dat hij ook ten deze tegen God zondigt? Dan moeten we maar niet de hoge gedachte hebben van die mens die God voor goed afscheid heeft gegeven. Hier zien wij dat de farao inderdaad Sarai opneemt in zijn paleis. Hier zien we ook dat hij onverschillig is ten aanzien van het aantal vrouwen. En dan kunnen we ook wel denken aan David, zegt u misschien. En dan kun je ook wel denken aan Salomo, die hadden ook vele vrouwen. Maar u weet ook wel wat die vrouwen voor Salomo tenslotte geworden zijn. Ze zijn zijn val geworden. Ook al zal God wel in het leven behouden hebben wat hij heeft gewerkt in het hart van Abraham. Ze hebben hem tot afgoderij weggetrokken, van God afgetrokken. De Heer Jezus zegt, het is van den beginnen niet zo geweest. God heeft ze beide geschapen, man en vrouw. En hij heeft gezegd, die twee zullen tot één vlees zijn. En wat God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. En dat scheidde ook de farao van Egypte niet. Hoe onafhankelijk en hoe hooggevoelend en hoe vrij hij zich ook voelt ten aanzien van God, de God van Abraham. De vrees van Abraham, gemeente, was niet ongegrond. We weten uit de geschriften dat de harem van farao gedurig werd aangevuld met Syrische vrouwen. We weten ook dat er een ordening gevonden is waarin besloten was, alle vreemde vrouwen en kinderen mochten zonder meer in bezit genomen worden. U zegt misschien, dan is die list van Abraham toch wel begrijpelijk, dat hij tegen Sarai zegt, je moet maar zeggen, ik ben zijn zuster. Het is wel begrijpelijk. Het is niet gerechtvaardigd. Het is wel menselijk. Het is niet wenselijk. Vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Vrees niet, Abraham, het is des vaders welbehagen om u het koninkrijk te geven. Wat had God gezegd? Hij had gezegd, ik zal u tot een groot volk maken. En Abraham had nog geen nageslacht. Waar is dan uw geloof? Zou God zijn woord niet waar gaan maken? Vanwaar dan toevlucht nemen tot leugen en bedrog? Hier heb je de duisternis die het gevolg is, gemeente, van al ons redeneren. Als Gods volk gaat redeneren, in plaats van dat ze hun toevlucht zoeken bij de Heere, die hulp verschaft in nood en die ze nooit zal afwijzen, dan wordt het nog donkerder dan het al is geworden. Abraham en Sarai zijn in Egypte gesignaleerd. En inderdaad, de officieren van farao nemen Sarai mee. En Abraham mag blijven leven. Zie je dat het toch goed uitkomt als je zonder God redeneert? Dat zie je maar. Komt toch wel goed uit. Want Abraham mag blijven leven. Farao begunstigt hem. Hij geeft hem zilver en goud. Hij krijgt er zelfs vele dienstmaagden voor terug. Voor die ene vrouw Sarai die hij afgestaan heeft door een leugen. Dus het gaat toch wel goed zonder God. Zie je wel, jongens en meisjes? Dat je eigenlijk het geloof helemaal niet nodig hebt. Zie je wel dat je God helemaal niet nodig hebt? Want het gaat toch wel goed hoor. Liegen maar. Weer die vraag. Waar is uw geloof? Waarom vlees tot uw arm gesteld? U zegt maar, Abraham had toch alles in Egypte, hij had alles behalve God. Had de gemeenschap van goederen en van maagden, behalve de gemeenschap met God. En dat was een doodsteek in zijn been erin. In Egypte gesignaleerd. En Sarai wordt weggenomen naar het huis van Farao. U zegt, dat was toen toch ook wel wat in die tijd, dat je vrouw zomaar weggenomen kon worden. Wat moest dat wel niet voor een mens zijn, die Farao, voordat we stenen op gaan nemen, gemeente. Die een vrouw aanziet om haar te begeren, zegt de Heere Jezus. Die heeft al overspel met haar gedaan. Niemand rechtvaardig. Niemand die God zoekt. En ze worden alleen gerechtvaardigd door het geloof. Uit de genade van de Heere Jezus Christus. Die in al zijn wegen oprecht geweest is. Van hart en van wandel. Daarom is Abraham niet levend ter helle gevaren. Maar ook al gaat het Abraham wel, de Heere plaagde, staat er, Abraham. Oh, dat zou, gemeente, rechtvaardig geweest zijn. Dat hij hem geplaagd zou hebben met eeuwige plaag. Hij die de openbaring Gods ontvangen had. Hij die tegen zoveel beter weten in en zoveel licht nog gezondigd had. Hij was het waard dat God hem zou plagen met eeuwige plagen. En wat zien we nu? En dat is nu een van de weldaden van de verbondsgod. Maar de Heere plaagde Farao. Het ging Abraham goed. Het ging Abraham te goed. Kan je ook wel eens te goed gaan hoor. Als je God vreest, dan kan het je gauw te goed gaan. Dan hebben we de Heere niet meer nodig. Dan vragen we niet meer naar God die de psalmen geeft in de nacht. Waarom gaat God nu Farao plagen? Waarom krijgt hij zoveel tegenspoed in zijn rijk en in zijn huis? In de allereerste plaats, gemeente, moet u eens goed luisteren. Omdat God de heilige instelling van het huwelijk beschermt. Want dat is een inzetting van God zelf. En daar kan niemand mee spelen. In de tweede plaats beschermt God Sarai. Want van Abraham had Sarai niet veel bescherming te verwachten. Hij heeft alleen tot haar gezegd, zie maar dat je er ook het leven van afbrengt. In ieder geval, de band tussen ons is gescheiden. Zeg maar, ik ben zijn zuster. En dan zien we verder wel wat er van terecht komt. Als Sarai wordt opgenomen in het huis van Farao. Weet je hoe ze daar verkeerd heeft, gemeend? Als de moeder van de Heere Jezus. Als de moeder van Christus. Omdat God van eeuwigheid besloten heeft. Om de Zoon van God te laten geboren worden. Uit Sarai. De huisvrouw van Abraham. Dan kan ze toch niet in dat paleis blijven. Dan moet ze wel terug naar dat land waarin God zijn openbaring voortgang zou doen vinden. En waar de Zoon van God het levenslicht in de menselijke natuur aanschouwen zal. God plaagt Farao, beschermt zo zijn heilige inzettingen van het heilige huwelijk. Beschermt zo Sarai, het zwakkere vat, geeft God de eer. Maar weet u wat nu ook een wonder is? Dat nu God ook op deze weg de Vader der gelovigen gaat beschermen. Ik heb gezegd, het ging Abraham goed. Hij had alles wat zijn hart toen begeerde. En toen begeerde zijn hart niet meer dan aardse dingen. Die tijden heb je in het leven van Gods kinderen. Dan vragen ze niet meer dan aards goed. Als ze dat maar hebben, dan is het goed. Of de Heere tegenwoordig is of niet. Het lijkt wel alsof hij nooit in het leven gewerkt en gesproken heeft. Dat is een schandelijke ondankbaarheid. Dat mag wel tot verootmoediging leiden in het leven van Gods kinderen. Die voorspoed die Abraham heeft in Egypte is voor hem een gevaarlijke voorspoed. Blijven in Egypte, dat is ook tegen de inzetting van God en tegen zijn welbehagen in. Want de Heer heeft gezegd, aan uw zaad zal ik dit land, namelijk Kanaan, geven. Abraham zou niet in Egypte moeten blijven. Hoe heeft Abraham in Egypte verkeerd? Zo, de gunst van de koning was hem meer dan de gunst van God. Of denkt u dat we in zo'n weg van ongeloof, begrijpelijk, van leugen en bedrog, ook begrijpelijk, maar denkt u dat we dan God aan onze kant kunnen hebben, die door de vlakke velden rijdt, wiens naam is Heer der Heren, verre vandaar. God vergeet echter Abraham niet, want we lezen, en hij plaagde Farao, opdat hij straks Abraham en Sarai en alles wat hij heeft uit zou werpen uit Egypte, en de Heere voort zou kunnen gaan in een rechte weg met de Vader der gelovigen, om hem zijn openbaringen te vermenigvuldigen in het leven. En dan laat de Farao hem roepen als hij geplaagd wordt, want hij komt er ook wel achter dat hier het werk gezien moet worden van de een of andere god of godheid. En hij zegt, waarom heb je dat nu toch gezegd? Waarom heb je je vrouw laten zeggen, ik ben de zuster van Abraham? Hij vreest de wraak van de goden. En Abraham wordt als een leugenaar door een wereldling, want dat was die farao toch, die leefde onbekommerd in de zonde. Wordt hij toch in zijn leugen en bedrog aan het licht gebracht. Waarom hebt gij gezegd, zij is mijn zuster, ga heen, zegt de farao. En dan moet u eens opletten, die geschiedenis, dat we niet vernemen een antwoord van Abraham. Want Abraham zwijgt en kan niet anders dan zwijgen. En kan niet anders zeggen, God is recht in al zijn weg en werk. En dan gaat hij terug. Dan moet hij Egypte verlaten, maar met grote rijkdom. Dat is de verborgen zegen die de Heer hem nog gelaten heeft tijdens zijn verblijf in Egypte. En dat hoeft die gemeente door Gods goedheid nog niet eens achter te laten en af te staan. Ook al heeft Abraham, als het ware in zijn hart, afscheid genomen van God. God kon van Abraham om Christus wil geen afscheid nemen. Want hij heeft gezegd, ik zal u zegenen. En dat woord handhaaft God in het leven van de kerk, ondanks al hun ontrouw. Hoe gaat hij terug? Hij gaat langs dezelfde weg terug. Waar komt hij terecht? Hij komt bij het tweede altaar terecht. Hij komt in Bethel terecht. En daar lezen we, als hij in Bethel is aangekomen in het 13e hoofdstuk, en Abraham heeft aldaar de naam des Heren aangeroepen. Dat wil zeggen, daar komt Abraham weer voor God en voor zijn aangezicht. En daar komt Abraham voor de Heere, zoals hij is en zoals hij het verzondigd had voor God, toen hij weggedreven werd uit Kanaan naar Egypte. Dan ga je God bij het altaar dankzeggen. vanwege zijn wonderlijke trouw en vanwege zijn wonderlijke goedheid. Dan wordt er bij het altaar gebed gehoord. En daar buigt Abraham zich neer voor God met al degenen die hem lief waren. En dat is toch wel groot, gemeente, dat we het mogen zien ook in het leven van Abraham. Dat al maakt hij omzwervingen en al zwerft hij van God af, dat Abraham, en dat alleen door Gods trouw en door Gods genade, terecht mag komen bij de Heere zelf. In de dankzegging, in de verwondering over zijn leidingen en in het gebed. Of God hem bij de hand wil vatten en hem wil leiden naar zijn raad. Want één ding heeft Abraham geleerd. Dat er met God niet valt te spotten. En dat Gods trouw overeind blijft. Ondanks alle ontrouw van onze kant. Hij mag eindigen met Sarai, de vrouw die God hem teruggegeven heeft. In God, bij het altaar, het tweede altaar, tussen Bethel en tussen Ai. En daar heeft hij, en dat mogen we, gemeente, toch zeker wel geloven, God de eer gegeven. En daar heeft hij ongetwijfeld zich aan de Heere uitgeleverd en gezegd: mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof en zal uw recht en heil ontvouwen. Schoon ik de reeks dier schatten kan tellen nog bevatten. Amen. Eindigen wij nu met dankzegging. Heere, wilt gij ook deze prediking nog bekronen met uw zegen? En wilt gij allen, Heere, ons daaruit onderwijzen voor ons persoonlijk leven, dat we mogen weten wie u bent en wie wij blijven, ook naar de genade die gij geschonken hebt in ons leven. Dan zijn we nog tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Dan zijn we nog niet in staat, Heere, om u de eer te geven die u toekomt, ook in een leven van vernieuwing en van heiligmaking. Dan is het alleen maar opzien tot hem, die niet alleen gegeven is tot gerechtigheid, maar die ook gegeven is tot heiliging. Wat het leven vernieuwd mag worden uit een ander, die gezegd heeft: uw vrucht worden uit mij gevonden. Heere, wilt gij ons zouden aanzien in Sions gezalfde middelaar en koning? En wilt gij onze zonde, ook die ons aankleeft in het spreken en in het luisteren, genadig vergeven? Heere, ga met ons naar huis. Wilt gij met ons zijn, Heere, ook als wij misschien een grote reis zullen ondernemen in deze komende tijd? Het is u bekend dat we met u op reis mogen gaan, Heere. Dan zullen wij ook voor de zonde en het uitbreken in de zonde bewaard mogen worden. Want gij zijt toch een schuilplaats in gevaren voor al degenen die het van u verwachten, ook op de wegen die wij hebben te gaan. Wilt gij ons allen zo gedenken in de komende week, in al onze arbeid en omstandigheden, en laat uw vriendelijk aangezicht nog over ons lichten, Heere. Wees ons nog nabij en goed in uw Zoon Jezus Christus, die met u, de Vader en de Heilige Geest, leeft en regeert in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu met elkander tot slot van Psalm 37 en daarvan het tweede en het derde vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen en geen ijdele zorg door u van het heilspoor dwalen. 2 en 3 van Psalm 37. Ontvangt gemeente met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.